ik wil er graag vervolgen. Iemand zei, wat is nou voor jou het punt? Ik vind zo mooi dat, en ik had het met iemand erover die uit de kringen komt van het volk, mag ik het zo zeggen. En dan zei hij, denk erom dat je het goed uitlegt. Ik schoot hem de lach. Hij zegt, ja, ik had hem namelijk verteld dat bij Paulus je bekende verschijnsel opvoedende genade tegenkomt. En hij zei, nou, dat snap ik. En toen ging hij verder over de tuchtigingen van God. Hij zei, dat is geen straf, maar dat is dat wat God inzet om hel te bewerken uiteindelijk. Maar goed, dat zijn van die dingen die je dan ineens realiseert van het werken van God is uit op heil. Het werken van God is uit op het bewerken van gerechtigheid. Het heil van God, dat hele plan wat hij met de aarde gaat, met het volk gaat, met de gemeente gaat, met allen gaat is. En we zeggen het zo simpel, en ik bedoel dat correct, maar het is om die mensheid aan zijn hart te krijgen. En ik denk dat dat toch een van de zaken is die gewoon mooi zijn om met elkaar te weten. We gaan het tweede gedeelte in, dat zal wat minder lang zijn. Ik maak toch even nog een werkopmerking tussendoor. De methode waarop ik gewerkt heb is niet alles kant en klaar uitwerken. En ik hoop dat u, zoals ik dat gedaan heb, en ieder het zijn, ik snap dat wel, maar er is zoveel te lezen in dat Oude Testament, als ik het zo mag zeggen, in Tenach, wat je laat zien, wat God uitwerkt in dat volk. En dat je ook je realiseert, kijkend naar het volk op dit moment, of naar de staat Israël mag je ook zeggen, hè, dat je je zult realiseren wat God aan het uitwerken is uiteindelijk. En op zijn tijd zal het zijn zoals de schrift het zegt. Al die profetieën die liggen er en hij zal ze woord voor woord vervullen. Nou, er komt er toch nog even een elementje voorbij. En ik weet, iemand zei van wat verwacht je van me? Ik verwacht niks van je. Maar ik heb je heel veel tekst gegeven met de bedoeling om nou eens gewoon lekker eraan te gaan lezen. In de zin van de dingen op te pakken die er staan. We gaan kijken naar de verhouding tussen priester en koning. En dan komen we in het boek Zacharia, of Zacharia, hoe je het zeggen wilt. En dan wordt er iets duidelijk wat heel goed is om te weten. Het heeft te maken met de verhouding tussen priesterschap en koningschap. Kijk, steeds wordt er gezegd dat er vergelding zal zijn voor de heidenen die Juda en Jeruzalem hebben verstrooid. Dat kondigt Zacharia een aantal keren aan. En dan krijgen we dat bekende hoofdstuk 6 waarin die strijdwagens zitten. En misschien weet u dat ook, dat speelt in een mooie spiritual speelt dat een rol. En dat soort dingen meer, allemaal onduidelijk. Maar het gaat er geen om, we gaan daar naartoe, dat het koningschap wordt hersteld. En ik denk dat dat een punt is wat ons heel goed moet realiseren. God herstelt dat koningschap. En natuurlijk denken wij aan degene die gekomen is, de Zoon van God. En wat zegt God dan tegen Zacharia? Of wat, weet je wat je moet doen? Neem goud en zilver. De ballingen zijn teruggekeerd, ze zijn in het land. Neem goud en zilver en maak daarvan een kroon. En natuurlijk is die kroon belangrijk. Want het gaat erom dat die kroon van Juda is weggenomen totdat hij komt die er recht op heeft. Dus wordt het koningschap weer hersteld, wordt de kroon weer gedragen als die 70 jaren voorbij zijn. Nou, wat zegt God dan? De profeet neemt goud en zilver, neemt dat van de teruggekeerde ballingen en maakt er een kroon van. En dan krijg je een mooi moment. Wat staat er dan? Zie, en het is Zacharia 6, zie, een man wiens naam is Spruit. En ik hoop voortaan dat u bij het woord Spruit in de schrift gelijk denkt aan hey. Dat is hem. Als het één boven de grond is, dan komen er meer. Mag ik het zo gek even zeggen? Zie, een man wiens naam is Spruit. Deze zal uit zijn plaats uitspruiten en hij zal de tempel des Heeren bouwen. Ja, hij zal de tempel des Heeren bouwen. En hij zal met majesteit bekleed zijn. En hij zal als een heerser zitten op zijn troon. En hij zal priester zijn op zijn troon. Heilzaam overleg zal er tussen hen beiden zijn. Heerser, priester. En bij heerser hebben we allerlei gedachten door de verkeerde voorbeelden om ons heen. Maar bij heerser, las ik, kun je ook heel goed lezen vanuit het Hebreeuws, dat het te maken heeft met verantwoordelijk zijn voor. Een heerser is verantwoordelijk voor. Dat wil het zeggen. En ik denk dat dat goed is. En dus dan wordt dan krijg je, die kroon wordt dan gemaakt van het goud en zilver wat hij van de ballingen heeft gekregen. En als die kroon is gemaakt, dan krijgt hij de opdracht, die kroon die je nou hebt gemaakt, geef die nou in bewaring in de tempel. En ik denk dat het een mooi moment is. Die kroon houdt als het ware levend, terwijl die er niet is, maar die koning komt. Zo wordt de hoop van Israël levend gehouden. En dan zegt Zacharia nog iets, wat heel belangrijk is. Kijk, er komt er een. Er komt een middelaar. En wat doet die middelaar? Die zal het koninklijke en het priesterlijke verenigen. En dan staat er, mooi gezegd in vers 13, heilzaam overleg zal er tussen hen beiden zijn. En als u het hele vers leest, vers 13, dan zie je dat er over heerser en priester wordt gesproken. Dat heb ik u net heb laten horen. Heerser en priester. En heilzaam overleg zal er tussen beiden zijn. Dus de belofte die weer de profeet zegt is, er komt iemand die het koninklijke en het priesterlijke zal verbinden. En het is niet een kwestie van menselijke afstamming, maar het is een kwestie van door God bepaald. En dan kun je natuurlijk heel makkelijk doorlezen. Ik heb mezelf gedwongen even te stoppen. Want in de schrift staan twee momenten, ik heb ze kort aangeduid, waarop een priester koning verschijnt, die zegeningen toedeelt. En waarom? Omdat de vijanden van Israël tot onderschikking zijn gekomen. Denk aan Abraham. Kunt u het voorbeeld herinneren? Een zonneschooljuf weet dat wel. Abraham de Hebreër. Abraham komt terug en ontmoet, na een heleboel gedaan te hebben onder de koningen, hij ontmoet Melchizedek, de koning van Salem, de priester van God, de Allerhoogste. En Melchizedek zegent Abraham. Dat is Hebreeën 7 vers 1. En dan krijg je een tweede moment. Dat is ook goed om te weten. Dat krijgen we straks, dat komt dan in 2 Samuel tevoorschijn. Maar leest u voor uzelf ook Psalm 110. En dan krijg je weer zo'n moment. Kijk, God zegt de woorden die hij niet vergeet. Jeruzalem zal de zetel van heerschappij zijn. Vanuit Sion zal het komen. En als je dat dan leest, dan kom je in 2 Samuel 5 vers 8 terecht. Dus Psalm 110 zegt, Jeruzalem, de zetel van de heerschappij, van daaruit wordt de zaak geregeerd. En dan krijg je David, en die maakt van de stad het centrum van het religieuze leven. En wat doet hij dan? Alle uitgekozen mannen van Israël haalt hij bij elkaar, en hij haalt de ark van God uit Baale Jehuda. En dan doet hij een aantal zaken waar je misschien misschien wel gehoord hebt, of maar die zo goed zijn om te weten. Hij verricht een aantal zaken. Hij was koning, maar hij verrichtte priesterlijke dienst. Dan staat er in 2 Samuel 6 vers 14, David nu was omgord met een linnen lijfrok. En David bracht brandoffers en vredeoffers voor het aangezicht des Heren. Dan denk ik, dat is Psalm 110 vers 4. Gij zijt priester voor eeuwig naar de wijze van Melchizedek. Zo'n psalm is niet een mooi lied, maar zo'n psalm is profetie. Zo'n psalm haalt naar voren wat God in zijn heilshandelen uitvoert. En ik vind dat toch een punt. Daar heb ik zelf heel lang naar zitten kijken. Dus de koning, David, verricht priesterlijke dienst. En ik denk dat het heel bijzonder is. Ook als je kijkt in andere opzichten, naast het brengen van offers, zie je steeds dat de koning een priesterlijke rol vervult. Wat doet Melchizedek? Hij bracht brood en wijn. Hij zegende de aartsvader Abraham. En wat deed David? Toen zegende hij het volk in de naam van de Heere der Heerscharen. Hij deelde uit aan het hele volk ieder een broodkoek, een stuk vlees en een druivenkoek. En hier zie je de koning van Israël in de voetsporen van Melchizedek gaan. En ik denk dat dat in mijn ogen mooie dingen zijn om je te realiseren. Het heerlijke is, want ik ben de grootste winnaar in dit verhaal, hè, door je te moeten voorbereiden, hè, loop je tegen de kostbaarheid van het woord aan. Door je voor te bereiden, krijg je dat God je laat zien hoe die in zijn grote heilshandelen gaat. En ik denk dat dat iets is wat heel mooi is om te weten. Kijk, dit waren nog even die twee dingen die op de schouders zaten van de hoge priester met links en rechts. Als u wil weten hoe het precies staat, kan ik het u helemaal uitgebreid vertellen, maar komt u maar even kijken straks. Zes stammen één en zes stammen op de andere kant. En die werden gedragen. Tempelinstituut heeft ze trouwens. Ik heb ze in de vitrine gezien. We gaan door. En dan krijgen we Maleachi. Iemand zei, knap als je me wakker houdt, want het is hier kokend heet. Nou, ik doe mijn best. Het is inderdaad hot. Er staat de opmerking, de beloofde boodschapper kondigt het koninkrijk aan. En nogmaals, de winst die deze studie voorbereidde, mij opleverde, was gewoon dat je ziet dat grote heilshandelen van God, de zaken werkt hij uit, tot en met dat heerlijke moment. En daar heeft hij zijn instrumenten bij nodig. En daar mogen wij iets van weten, zeg. Kijk, Maleachi, dat is een profeet die een heel somber beeld laat zien van het volk dat er is gebleven. Ze zijn uit de ballingschap teruggekeerd. En er is eigenlijk sprake van afvalligheid. Menselijk vermogen overschat. Er is een verdorven priesterschap. En wat doet hij op dat priesterschap? Wat doen ze? Hebben alleen maar met vormen, met rituelen te maken. Maar er zit alleen maar zichzelf dienen in. Eigen gerechtigheid. Dus aan de ene kant een priesterschap dat niet doet waarmee het volk had kunnen worden gezegend. En een volk dat onverschillig wordt. En ik denk dat dat een punt is. En dan moet je maar eens omheen lezen. En dan krijg je dat Maleachi zegt, te midden van datgene wat zijn ogen zien, zegt hij, zie, ik zend mijn bode, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Plotseling zal tot zijn tempel komen de Heere die gij zoekt, namelijk de engel, de boodschapper van het verbond, die gij begeert. Zie, hij komt, zegt de Heer der Heerscharen. Ik kan me voorstellen dat dit woorden zijn die je vertroosten. Als je in een situatie zit waarbij je ogen compleet andere dingen zien dan je met je hart gelooft. Dat kan ook gewoon zijn bij ons. Je ziet hele andere dingen voor ogen, terwijl God andere zaken aan het uitwerken is. En dan denk ik dat, en dan ben ik even buiten mijn boekje aan het stappen, dat als je je realiseert dat God degene is die in een machtig plan bezig is, die hele kosmos, dat totale universum, als een schepsel aan zijn hart te brengen. En dat doet hij in de hemelen en op de aarde. En dat gaat stap voor stap, op zijn tijd, feilloos komt het waar het zijn moet. En dan heeft die profeet gehoord, zie ik, zend mijn bode, zie hij komt. En daarna wordt het stil. Daarna wordt het stil. Dan is Maleachi geweest. Die heeft zijn profetie geschreven en het is stil. Dan moet je wachten tot het evangelie naar Matthäus En dan komt er iets nieuws. En ik vind dat zo mooi. Je ziet staan op je blad. Hè, Matthäus pikt de draad weer op waar Maleachi stopt. Maleachi zegt, ik zend hem. Ik zend mijn bode. Zie, hij komt. En wat zegt Matthäus? Hij is gekomen. De Heere is aanwezig. Dus een Jood die in die tijd leefde, die meer zocht dan die zag, die zich verdiepte in de profetieën van God, die zijn draagkracht behoefde in zijn leven, die hoorde niet, hij komt, ik zend hem, die liep tegen Johannes aan, die zei, hij is er, hij is gekomen. En dat vind ik zo mooi, hij is er. En ik denk dat dat het machtige is. Hij is gekomen, de boodschapper is aanwezig. En dat is het knappe he, van Matthäus, dan is daar de boodschapper en dan is de Heere zelf aanwezig. Ik denk dat als je die zaken langzaam op je laat inwerken, en ik heb er bewust een beetje voor gekozen om dat in alle rust te doen, en dit is niet een Bijbelstudie, en dat begrijp ik ook wel, dat u naar buiten loopt en denkt, zo, dit kan in de map gedaan. Maar het is meer een studie die u gewoon op uw theetafeltje moet laten liggen, die u klaar moet hebben liggen. Als je zegt van, ik heb een half uur over, nou, lees eens wat Maleachi. Pak eens wat Zacharia erbij. En het heerlijke is dat jij en ik dat mogen lezen vanuit de rijkdom die ons gegeven is. En ik denk dat dat het mooie is van wat we hebben. Ik heb in dat koninkrijk van het Oude Testament, in die studie van de oude broeder Geleshnov, laten zien hoe God in Tenach, in het Oude Testament zoals wij dat noemen, maar het klinkt al oud en het klinkt als klaar, overleden, testament, maar het is gewoon Tenach. Het is de Torah, het zijn de profeten en het zijn de geschriften. En alles spreekt van hem die handelt ten volle en ten diepste. En ik denk dat we dat mogen weten. Het woord koninkrijk in het Oude Testament. Misschien weet u nog met welke vraag ik de studie begonnen ben. Dat was de vraag die te maken had met hoe zit het nou met het koninkrijk der hemelen. U begrijpt dat ik naar een antwoord toe kom. We gaan kijken, ik ga een stapje verder, naar een korte samenvatting. Wat heb ik met u willen doen? We hebben met elkaar gekeken naar het woord koninkrijk. En ik heb u proberen te laten zien hoe het gebruikt werd, oorspronkelijk en normaal. Dus er was een koning, maar een koninkrijk. Er was een troon in een hoofdstad, er was een land en er was een volk. Er was heerschappij. En als je het woord koninkrijk pakt, dat is wat God geeft, daar mogen we naar kijken, en je bestudeert dat, dan zeg je, nou, je kan daar niet een of ander mysterieus, geheimzinnig of diepzinnig karakter aan geven. Het is gewoon de algemene gedachte van heerschappij, die zich door de jaren heen, door de eeuwen heen, door de tijd heen, geleid door God met al die zaken meer, uiteindelijk terechtbrengt bij een koning. En ik heb het nog even, en misschien is dat wat u nodig had, ik ook wel, na afloop, even die samenvatting. Nou, ik had gezegd Adam. Adam krijgt van Gods wegen de volmacht. Wat was dat? Om voor Gods aangezicht te heersen. En deze heerschappij op aarde uit te oefenen. Adam, heerschappij, aarde. Aan Noach en zijn drie zonen wordt dit begrip heerschappij bevestigd. God pakt de lijn weer op in de zin van, jullie gaan daarmee door, die heerschappij. En dan gaat God verder in de ontwikkeling van zijn plan, dan krijg je dat de mensheid krijgt volken, en dan komt een bestuur. Een regering, gebaseerd op het principe van wederzijdse verplichtingen van mens tot mens. De volgende stap die God dan zet, dat is in de tijd van Abraham. Dan krijg je, God zegt, een groot volk. En hij belooft hem een land. En hij belooft hem een zaad. Als je realiseert dat dat staat te komen voor dat volk. Alle woorden die God gesproken heeft. Zullen tot op de tittelende jota worden vervuld door hem. Dus je hebt heerschappij. Je hebt volk. Land. En zaad. En in de regeringsperiode van David komen er dan nog drie aspecten bij. Een stad, een troon en een koning. En ik denk dat dat hele belangrijke zaken zijn om ons te realiseren. We hebben Maleachi even gelezen, een stukje van gehoord. En dan zie je als Maleachi zijn taak voorbij is, zijn dienstbetoon voorbij is, dan zwijgen de profeten drie eeuwen lang. Decennium na decennium, 10 jaren na 10 jaren gaan voorbij, maar er was geen profeet, er werd niks gezegd. Geen verlichting voor het uitverkoren volk. En dan krijg je wat dan bij mensen heel makkelijk komt, heel makkelijk gebeurt. Koninkrijk, ik zie het niet. Messiaans koninkrijk, geloof het niet, lijkt wel een droom. En gelovige mannen en vrouwen hebben daarmee geworsteld. Zoals gelovige mannen en vrouwen in onze tijd worstelen met wanneer komt de Heer nou? Wanneer haalt u me naar hem tegemoet? Wanneer gebeurt datgene wat je nou tegen me gezegd hebt, zegt een broeder? Wanneer gebeurt het nou eindelijk, 1 Thessalonicense? En als je dan het leven hoort, het leven leest, het leven ziet, dan zie je de pijn. Dan zie je het verdriet, maar tegelijkertijd het vasthouden aan die nog onvervulde hoop. En dan komt er uiteindelijk dat moment, de tijd van vervulling. En dan krijg je een aantal zaken. Voor die dag aanbrak en het volk doorging op die weg van afvalligheid van God, kwam er een man die God uitkoos, Johannes de Doper. De grootste onder de mensen. En hij gaat over komende heerlijkheid praten. En ik denk dat dat bijzonder is. Hij zegt, ik krijg boodschappen, mag ik het even zo noemen, van degene die komt. Daar wil ik je over praten. En aan de ene kant zegt hij, hij treurt over de zonde van het volk. Tegelijkertijd waarschuwt u meteen voor het dreigende gevaar. Reeds ligt de bijl aan de wortel der bomen. Iedere boom dan die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik denk aan al die zaken die hiervan gemaakt worden in verkondiging, waar mensen mee worden opgezadeld, mag ik het zo zeggen. Maar je moet dat in de context laten staan die God geeft. En ik denk dat dat het punt is. Het gaat erom. En dat is de lijn die hij trekt. Het gaat erom niet dat je het alleen maar met je mond beleidt, maar dat het een belijdenis is van je hart, van je leven. Denk aan de priester die zijn taak moest verrichten. Maar er moest eerst kaf worden verbrand, dat moest weg. Want er zijn zoveel zaken die een mens kan afhouden van God. En ik denk dat al die zaken. En dan denk je ook aan jezelf, in de zin van, Vader, hoe zijn wij dan? Hoe ben ik dan? De plek waar u ons neerzet. En als ik dit dan lees, dan is dat een kwestie van gebed, ernstig gebed. Van, Vader, waarin zit er kaf tussen u en mij, in de zin van, wat me afhoudt van u? Dat is eigenlijk waar je aan moet denken. Hij waarschuwt. En dan krijgen de zaken die hij van God te zeggen krijgt, die krijgen klank in hem, die krijgen weerklank in hem, en dan laat hij zijn stem weer klinken. En dan het machtigste is, en daar zal broeder Gorter de volgende 2 keren over verder gaan, dan krijg je, hoe wordt er dan in de Griekse geschriften gesproken over het koninkrijk? Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De vraag is beantwoord. Maar als je nou goed geluisterd hebt, en dat hebt u, het was warm, maar u hebt goed geluisterd, dan denk ik dat het heel goed is om even terug te denken aan die kleurenprent die erin zat, met de aardse kant en de hemelse kant. Dat moet u voor uzelf nog eens even lezen. Wat was het thema van Gods plan wat de aarde betreft? Weet u nog? Een koninkrijk, gericht op een volk, Israël. Wat was het principe van dat moment? Heerschappij. En wat is het einddoel van de taak waarin dat volk wordt ingezet door God? Dat is herstel van de aarde. Israël is dus het instrument, is de middelaar. En door hen, even als ik het zo mag zeggen, met Israël als middelaar zal God zijn regering op aarde vestigen. De andere natieën hoeden en alle zaken hier in deze lagere sfeer regelen. En dan krijg je natuurlijk de hemelse kant. Hoe werkt God? Werkt met openbaring. En God richt zich op de gemeente, het lichaam van Christus. Dan ben je bij Paulus terecht. Het principe van die hemelse kant is genade. En het einddoel is herstel van de hemelen. Als op aarde alles geregeld wordt, God zet zijn instrument Israël in. Als op in de hemelen alles geregeld wordt en God zendt daar de gemeente naartoe, het lichaam van Christus. Dan laten zij iets zien. In dat hemelse. Ze spreiden genade tentoon. Dat is nu toch misschien ook wel zo. En die overstijgende rijkdom van zijn genade. Efeze 2 vers 7. Zal gedurende de komende eonen door die gemeente worden getoond. Door die gelovigen uit de heidenen worden getoond. En ik denk dat het zaken zijn ons heel indringend mee bezig te houden. Niet zo in de zin van, kan je het in 2 minuten zeggen, want dan kan ik wat anders gaan doen. Ik denk dat het gewoon goed is om met elkaar hier uitgebreid in te verdiepen. En je te laten leiden door wat God zegt. Ik sluit kort af met het antwoord op een vraag die ik me heel goed kan voorstellen. Iemand zei ja, nou heb je straks 2 avonden gesproken over het Koninkrijk der Hemelen. Maar in de schrift staat toch ook het Koninkrijk van God. En ik denk ja, dat staat er uitstekend. Dat komt gegarandeerd de volgende keer uitgebreid aan de orde. Maar ik zeg er heel kort wat van. Kijk, dat Koninkrijk is belangrijk om vast te houden. En dat begrip koninkrijk staat boven elk onderscheid dat je wil maken tussen volk en plaats en noem maar op. En de boodschap van het koninkrijk is veel meer dan het perspectief dat het koninkrijk van de hemel biedt. Dat op aarde zal komen en te maken heeft met het duizendjarig rijk. Mag ik het heel kort zeggen, als in de schrift koninkrijk staat... En ik snap dan heel goed waarom Paulus bijvoorbeeld, en meer hoor, opteerde voor Koninkrijk Gods. Wat wil dat zeggen? Dan gaat het om de koningsheerschappij van God. En overal waar de heerschappij van God erkend wordt, is het Koninkrijk. En ik denk dat Paulus ons dat duizelingwekkende eind heeft laten zien, namelijk aan het eind van de eonen. Zullen alle schepselen daarvan deel uitmaken? Koninkrijk der hemelen? Nee, van dat koninkrijk van God. Dat hij degene is die. Ik denk dat het heel bijzonder is. Die heerschappij van God. Als ik zeg ja, hij is degene die. Heb je het over het koninkrijk. Dat duidt dat alleen maar aan. En in de concordante vertaling hebben we dat genoemd koningsheerschappij. En dan is dat beeld wat je daarmee voor ogen krijgt. En dan zeg ik heel duidelijk, dus aan het eind van de Jonah alles, dus overal waar Gods heerschappij erkend wordt, is zijn koninkrijk. En wij zijn dus onderdanen van dat koninkrijk. Te meer, daar we leden zijn van het lichaam van Christus. En ik denk dat het hele bijzondere is, dat als je kijkt naar wat is nou jou en mij, wat is de, en ik bedoel dat niet te beperken tot onze gemeente, maar we zijn zelfs een plaatselijke groep, zal ik maar zeggen. Maar het geheimnis van de relatie van de gelovigen uit de heidenen tot God is dat het niet een kwestie van onderwerping is, maar van lotgenieting. Dat wat hij heeft toebereid. En ik denk dat ik voor het eerst begrijp wat Paulus zegt in Efeze 3 vers 6. En daarmee heb ik niet alles behandeld, maar ik verwijs naar broeder Gorter de volgende twee keren. Maar jij en ik blijven dan onderdelen van zijn koninkrijk. Zelfs als wij onbesnedenen samen met de besnedenen de genade hebben ontvangen. En welke genade hebben we ontvangen? Gezamenlijk lotgenieters te zijn. Ik heb u vreselijk bezig gehouden. In de zin van, er is zoveel wat je ook nog zou willen zeggen. En ik denk, ik zeg het heel kort aan het eind, dat heb ik nou eenmaal beloofd. Maar ik vond het heerlijk om het voor mezelf op papier te zetten. Dus overal waar Gods heerschappij erkend wordt, is zijn koninkrijk. En dan heb je duidelijk het koninkrijk van God, dat anders is dan het koninkrijk der hemelen. Ik hoop dat ik dat voor u de afgelopen twee avonden heb mogen aanreiken. U krijgt mee dadelijk van Ger de tekst van het complete artikel van Galeshnov. En dan zult u zien dat, ik durf niet te zeggen dat de helft u nog maar is aangezegd, er staan nog wat meer. Maar kijkt u het op uw gemak straks. Of neemt u dat mee en ik wens u veel succes in de studie de komende tijd. En ik zeg niet dat u allemaal student moet worden, maar ik moet zeggen wat mij enorm aantrok. Ik denk, vader, u heeft aan alles gedacht. En u wordt door niets verrast. U brengt het, hoe pijnlijk het soms ook is. En ik ken de tranen, net zoals u. U kent het hart, net zoals u dat hebt. Dat verlangt, dat voorbij ziet aan al dat zaken wat gebeurt. Aan de andere kant is daar de stille overtuiging en de duidelijke rust. Het gaat goed. Hij werkt het uit. Ik hoop dat ik u niet te veel vermoeid heb. Ik begrijp wel dat ik heel veel heb gedaan. Iemand zei, je had net zo goed nog een derde avond kunnen hebben. Ik denk, dat wil ik u helemaal niet aandoen. Maar het was gewoon goed om u hier te hebben. En ik wens u, als u vragen hebt, alsjeblieft, kom ermee. Maar ik zou bijna zeggen, wacht even de komende twee avonden af. En dan gaat Pieter nog rustig verder met het koninkrijk en de brieven van Paulus. Dus we hebben dadelijk vijf avonden, geloof ik, aan het eind volop mogen kijken naar een onderdeel uit het woord van God. En ik denk, wat een machtige zaak als je je daaraan denkt. Voor straks. Dankjewel.